A third mistaken assumption is that computers couldn't replace humans in jobs that require empathy and emotional intelligence. Computers will have an exquisitely fine-tuned understanding of how we feel because they will learn to recognize the patterns of our feelings while they have no distracting feelings of their own.
De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is DenkTank, de podcast van Denkproducties. Mijn naam is Remy Gieling. En naast mij, zonder gast dit keer, Hans Jansen, oprichter van Denkproducties.
Ja.
En dit is een speciale serie, Hans, want Amsterdam Business Forum 2022 is achter de rug. Future Focus Leadership was dit jaar het thema.
Ja.
En we gaan in een aantal afleveringen gaan we terugblikken op de keynote speakers.
Met stukjes uit hun mainstage presentaties.
Ja.
En onze favoriete onderdelen van onze favoriete sprekers. Is dat,
wie komen er voorbij?
Yuval Noah Harari gaan we vandaag doen.
Ja.
We gaan Usain Bolt doen.
Sowieso. Bojan Slat.
Bojan Slat gaan we doen. Amy Edmondson.
Zeker.
Alex Osterwalder.
Nou, misschien komt er nog wel eentje bij. Ja, we gaan precies kijken.
Ja, we gaan dan met Rubium anders in gesprek, maar daar gaan we waarschijnlijk nog heen. Ja, hoe leuk is dat?
We gaan het zien. We beginnen vandaag met Yuval Harari. Grappig genoeg, ja, het is een van mijn grote helden. Een historicus, schrijver, spreker. Drie vuistdikke prachtige boeken gemaakt. Toch heel veel mensen die ik spreek zeggen, Yuval, wie?
Ja, ja, dat is toch. Je hebt daar echt een fanclub en de mensen inderdaad van, oh, dikke boeken. Oh, veel pagina's. Het is vaak in het teen of tand. Er zijn niet mensen die zeggen, ik heb die boeken van Yuval Harari gelezen. Mwah. Of je vindt het geweldig, of je denkt, nee, helemaal niks.
Ja, of dus helemaal nog nooit van gehoord.
Precies. Maar dat hadden we ook met Daniel Kahneman, merkte ik nog wel. Dat je denkt, Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar, volgens mij.
Dat was 88,
88.
Zoiets.
En dan mensen zeiden, oh ja, van Thinking Fast and Slow. Oh, dat heb ik gestaan, dat moet ik nog lezen. Dus uiteindelijk merken we ook altijd de naamsbekendheid van een auteur. Sapiens kennen denk ik meer mensen dan Yuval Noah Harari.
Waarschijnlijk. Maar hoe is dat voor jou als congresorganisator? Want je betaalt toch een behoorlijke fee voor zo iemand. Hij komt ook niet.
Niet voor een boekenbon.
Nee, niet voor een boekenbon. En dan breng je dat groots aan de wereld. En dan zeggen mensen: wie heb je het over?
Ja, ja, dat is een soort. Nou, een soort een roulette is overdreven. Maar het is wel een beetje inzetten op en kijken wat er uit voortkomt. Soms zijn we echt aangenaam verrast. We hadden een paar jaar geleden Simon Sinek. Toen zeiden mensen zo, ja, dat kennen we dan wel van dat why, how, what. Nou, we zetten het
afgeladen
vol. Dus,
echt fans, hè?
Ja, echt. Nou, groupies gewoon.
Groupies?
Ja, gewoon mensen. Hij tekende iets op een flip over en mensen scheurden dat vel van die flip over af en wilden dat als souvenir mee naar huis nemen. Dat was bij Yuval Harari niet het geval. Dus we hebben ook een aantal auteurs die hebben een bepaalde fanbase. En bij Yuval Harari zaten die vooral in de mensen die best wel veel boeken lezen. Die houden van historische boeken, filosofische boeken. En dat is natuurlijk maar een kleiner gedeelte van ons totale bezoekersaantal. En dat is ook niet erg. Ik bedoel,
voor ieder wat wil.
Voor ieder wat wil, precies.
Ja, wat bij hem, en we gaan zo meteen luisteren naar onderdelen van zijn toespraak waarop we gaan reflecteren. Wat me bij hem vooral is bijgebleven, is dat je aan alles in wat hij zegt proeft. En wat hij hiervoor ook al even over, dat het echt. Hij heeft het echt zelf bedacht. Ja. Het is niet zo van, weet je wel, Trendwatcher X zoekt eventjes de denkbeelden van 12 anderen bij elkaar.
Ja.
Nee, je merkt gewoon, die man heeft zich jarenlang opgesloten. Bijna letterlijk, want hij vertelde ook dat hij 2 maanden per jaar gaat hij op stilte retreten. Ja. Elke dag zit hij 2 uur te mediteren.
Elke dag 2 uur, ja.
Ja, en je merkt gewoon die kennis en die ideeën en die filosofieën die erachter zitten, dat heeft hij gewoon echt zichzelf helemaal eigen gemaakt.
Ja. En hij komt ook echt wel, dat zullen we zo meteen horen. Hij bakt geen zoete broodjes. Het is niet dat hij zegt, jongens, de veranderingen gaan allemaal snel, maar we komen er allemaal overheen. Hij heeft echt wel puntige meningen en die heeft hij onderbouwd. En hij kan je ook echt af en toe een andere kant van je denkbeeld laten zien. Dat je denkt, dit kon ook wel eens kloppen.
Ja.
En hij staat gewoon letterlijk achter een katheder. En hij gaat echt niet rondlopen. Dus hij beweegt iets met zijn armen. En in het begin van de talk zitten mensen nog een beetje van, Yuval Harari, om even op de telefoon te kijken. En aan het eind van de talk zit iedereen echt zo als een soort gebiologeerd wezen naar hem te kijken. Heel knap, ja.
Puntje van je stoel.
Ja.
We gaan luisteren naar het eerste stuk. En het gaat over?
Ja, Harari's talk gaat over de toekomst van werk. Eigenlijk de toekomst van wat doen we nou eigenlijk als professional, als kenniswerker in 2050. En er gaan heel veel veranderingen zijn er afgelopen tijd geweest, afgelopen jaren en afgelopen eeuwen. Er komen er heel veel nieuwe aan. Wat heeft dat eigenlijk voor gevolgen voor de mensheid?
Well, nobody knows what a job market would be like in 2050, except that it will be completely different from today. AI and robotics will change almost every profession. Many jobs that people do today will likely disappear by 2050. So what will this do to human society? Now, of course, automation and fears about automation are not new. People feared the impact of automation ever since the beginning of the Industrial Revolution, about 200 years ago. And the good news is that until today, whenever old jobs disappeared, new jobs always emerged to replace them. And this is likely, very likely, to happen in the future too. However, we shouldn't be complacent, because the problem with automation, the real problem, isn't the complete disappearance of jobs. The real problem is the process of adapting to the new jobs and to the new job market. And the bad news, there is bad news, the bad news is that rapid changes in the job market can lead to social and political upheavals, even if there is no absolute lack of jobs. So the Industrial Revolution, yes, it didn't make humans useless, but learning to adapt to the new conditions of industry was a very painful, a very difficult process, with a lot of terrible failed experiments in how to do it. Communism, for example, was one big failed experiment in how to manage the new industrial economy and society. It killed tens of millions of people. It crushed the souls of hundreds of millions more. Nazism was another failed experiment, rising to power as an alleged solution to the Great Depression and to the mass unemployment in Germany in the early 1930s. Modern imperialism, with its obsession for control of raw materials and markets, was a third terrible failed experiment in industrialization. Humans had a really hard time learning how to adapt to the new powers of the steam engine, the railroad, electricity, radio. Now, in the 21st century, we are developing far more powerful technologies. AI, robotics, and bioengineering are far more powerful than radio or steam engines. And this time, we just cannot afford any new failed experiments. If we don't get this one right, the result will not just be another wave of totalitarian regimes and world wars. The result will likely be the annihilation of our species.
Ja, iets wat duister einde. We gaan zo meteen verder luisteren naar zijn toespraak. Die klinkt wat positiever misschien ook wel. Hè? The end of the human race is niet het meest hoopvolle scenario. Wat
na
we
drie
hebben.
Minuten ook al. Hè?
Ja. Na drie minuten. Ja. Wat ik wel mooi vind, is dat hij ook zegt van ja, die angst voor verandering, maar specifiek automatisering, is gewoon van, niet van alle tijden, maar zeker van de afgelopen 200 jaar. Toen de eerste stoommachines kwamen, toen de eerste auto's kwamen, toen waren mensen ontzettend bang voor wat het voor betekenis ging hebben op hun baan, op hun leven. Mm. En ik denk dat wij mensen dat allemaal wel moeilijk vinden, omdat dat even die terug te blikken op hoe het in die tijd was.
Ja, en volgens mij gaat het ook in de psychologie. Je gaat zo meteen de negatieve effecten snel zien. En de positieve effecten die er waarschijnlijk zullen gaan komen, die moet je dan maar op de belofte van de toekomst voor waarheid aannemen. Dus het is best lastig. Zeker met kunstmatige intelligentie. Daar, ja, de belofte is dat daar heel veel kenniswerk van vervangbaar gaat worden. En daar zijn mensen natuurlijk best wel trots op. Zeker als je heel veel tijd hebt gestopt in je universitaire opleiding. En je hebt allemaal. Ja. Vaak zijn mensen met hoge kennisberoepen zijn ook vaak de grootverdieners. Hè? De chirurgen, ja. Hè? Een radioloog. Ja, dat gaat eigenlijk over het diagnostiseren van patronen in scans en foto's van mensen. Ja, dat is eigenlijk, kun je beter aan een computer overlaten.
Ja, hij maakt de vergelijking inderdaad met de arts en de nurse.
Ja.
En hij zegt inderdaad, ja, een arts die doet in wijze niks anders dan hele geavanceerde patroonherkenning. Je gooit een CT-scanner in, je gooit een bloedonderzoekje erin, je gooit een temperatuurmetingje erin. En kijkt even naar je van hoe reageer je. En daar komt vervolgens een antwoord uit van een waarschijnlijke diagnose.
Hmm.
Hij zegt ja, dat is patroonherkenning en dat kunnen computers als geen ander. Als je kijkt inderdaad naar een nurse, een zuster die een infuus moet aanleggen, die af en toe een verband moet verwisselen, een huilend kind moet troosten of een wat beddengoed moet vervangen.
Ja.
Dat is zoveel ingewikkelder, want je hebt heel veel hele fijne motoriek nodig. En ook nog eens die empathie, wat ja. heel lastig is voor computers ja. om na te bootsen.
Ja.
Dat is bijna niet te doen.
Ja.
Een grappige paradox, ik pak hem even bij. Dit is de Moravec paradox. Die zo ergens in de jaren 80 is die bedacht.
Mm-hmm.
En die zegt ook, het is relatief gemakkelijk om een computer ja, de illusie te laten geven van menselijke intelligentie. Dus ja. gewoon schaken, automatiseren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè. Maar het is heel erg lastig, zo niet onmogelijk. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Maar ze zeiden toen bijna onmogelijk om hem de motor skills, de motoriek te geven ja. van een 1-jarig kind.
Ja, ja, ja.
En nou, we zien langzaam maar zeker wat initiatieven rondom robotica, Boston Dynamics, nu net die aangekondigde Tesla-bot, de Optimus, die daar verandering in probeert te brengen. Maar het is inderdaad veel makkelijker om ja, het brein te automatiseren, blijkt het wel, dan ja. om ja, motoriek.
Ja. En dan krijg je ook nog sociale en emotionele competenties, die nog waarschijnlijk veel een stap zijn die nog veel moeilijker te automatiseren valt.
Ja, toch? Nou precies inderdaad. Ja. Hoe ga maar eens iemand troosten die net ja. iemand verloren is. Of die inderdaad zijn tentamen heeft, ja. heeft vernacheld.
Ja, want jij bent naast natuurlijk host van de DenkTank podcast ook auteur van een boek over kunstmatige intelligentie.
Ja.
Jij houdt alles bij. Hè? Je bent de oprichter van AI.nl. Dus daar probeer je steeds bij te houden. Wat gaat er eigenlijk gebeuren? En iedereen ja. zegt, AI wordt de opvolger van internet, de opvolger van de stoommachine, de nieuwe grote revolutie. Klopt dat? En wat brengt die dan wel en niet?
Ja, klopt. Wat Sundar Pichai, de CEO van Google, altijd zegt is, AI, the impact of AI will be more profound, zal grootser mm-hmm. zijn dan the invention of fire or electricity. Nou, dat zijn grootste woorden van, ja. Van de Google-topman. En dat hoor je ook in het verhaal van Yuval Harari natuurlijk wel doorheen sijpelen. Dat voor het eerst in de historie zijn we ook het menselijk brein aan het automatiseren. Vroeger waren het misschien wat handelingen op die lopende banden. Of waren we de horse and carriage aan het automatiseren. Nu is het echt wel het menselijk brein wat we op heel veel vlakken aan het automatiseren zijn met software in ieder geval. En je hebt een beetje twee kampen als het gaat inderdaad over wat voor impact gaat het op de toekomst hebben. Je hebt de wat meer realistische denkers. Mm-hmm. De veel professoren, zeker uit Europa, die zeggen van nou, weet je, die komst van de superintelligentie en de algoritmes die slimmer worden dan wij mensheid.
Mm-hmm.
Ja, als die er al komen, zal het nog 100 jaar duren. De technologie is er nog lang niet klaar voor. Het is echt nog koffiedik kijken. Alleen maar voer voor Hollywood.
Mm-hmm.
Terwijl heel veel grote denkers uit wat meer Amerika, maar ook Stephen Hawking, die natuurlijk uit Groot-Brittannië kwam. Elon Musk, Mark Techmark, die zeggen allemaal, nee, ja, de AI will either be the best or the worst thing that humanity has ever invented. En het zit eigenlijk op twee dingen. Eén, het zou inderdaad zo kunnen zijn dat we toch algoritmes gaan krijgen die een mate van zelfbewustheid hebben, die dus zelf dromen en doelen kunnen gaan krijgen.
Mm-hmm.
Die doelen zullen niet altijd met die van de mens aligned zijn, zeggen mm-hmm. ze dan. Of ja, wat realistischer eigenlijk is de komst van autonome wapenvoering. Je hebt nu al best wel veel van die. Als je naar je betere wapenbeurs gaat in Dubai bijvoorbeeld, dan heb je allemaal van die Amerikaanse bedrijven, maar ook bedrijven uit Azië, die heel erg gaan experimenteren met van die. Ja, vaak van die robots die een beetje als honden eruit zien.
Mm-hmm.
Die kunnen dan over de straten lopen. Die hebben dan een camera erop zitten. Dus die kunnen ook objecten zien of herkennen. En een paar dachten van, nou, wat zou er gebeuren als we daar een kanon op zetten? Dat hebben ze gedaan. Wat blijkt, dat die hond die kan die terugslag vaak niet aan. Dus je kan één keer gebruiken, maar dan valt hij
hond. Ja.
Einde hond. Hebben ze een geweer opgezet. Dat is al een stuk lichter. Nou, als je op internet gaat googlen naar een robot dog gun. Nou, dan zie je heel leuk zo'n robothond op de schietbaan.
Mm-hmm.
Die op allemaal poppetjes aan het, niet levende poppetjes gelukkig nog aan het schieten is. Mm. Maar dat zou natuurlijk wel kunnen in de toekomst. Of wat ze zeggen, je hebt nu al een bedrijf in Nederland, heet Pats. Een spin-off van de TU Delft. Mm-hmm. Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager heeft erin geïnvesteerd. Dat is een hele kleine drone, een beetje te groot van je hand.
Mm-hmm.
En daar zit een cameraatje in. En die laten ze in die kassen in het Westland laten ze die los. En dat cameraatje dat zoekt dan naar insecten. Schadelijke insecten. Dus de bijen laat hij met rust. Maar de motten die gewassen gaan aanknagen, ja, die zoeken ze op. Gezegd wordt, nou ja, dat cameraatje natuurlijk ook gezichten kunnen herkennen. En wat nou als je onder zo'n drone misschien wel een explosiefje hangt? Ja, je zou gewoon door een gebouw kunnen laten vliegen. Op zoek naar Hans Jansen. En ja, als je dichtbij in de buurt bent, dan niet pats, maar poef.
Ja, precies. Ja.
Dat soort, ja, dat is wel een iets realistischer gevaar. Maar zijn in principe dus twee kampen.
Ja.
Wel of niet? Ja.
Eigenlijk is het ook gradueel en extreem. Toch? Want ook die graduele zullen waarschijnlijk zeggen, joh, het kan misschien wel gebeuren, maar het duurt misschien nog maar 100 jaar.
Ja, klopt.
En dat exponentiële stroming die waarschijnlijk denken, het gaat steeds sneller, harder en ja, de snelheid wordt op een gegeven moment niet meer bij te benen voor ons.
Ja, goede vergelijking. Ja. Ik denk dat we hebben het in de vorige podcast ook met Deborah Nass een keer gehad, natuurlijk de komst van de quantum computer.
Ja, ja.
Nou, het zal nog ongeveer, wordt geschat, 15 tot 20 jaar duren voordat we dat echt met z'n allen in gebruik kunnen nemen. Maar ja, dan wordt rekenkracht zo belachelijk veel groter. Ondenkbaar veel groter. Dat was dat laatste, dat is een berekening die een traditionele supercomputer nota bene, ik geloof 36.000 jaar zou kosten om op te lossen. Hadden ze met een quantumcomputer in 36 seconden opgelost Dus moet je bedenken, als je de kunstmatige intelligentie met de quantumcomputer gaat vermengen, ja, wat voor bizarre resultaten je dan zou kunnen komen. Ik weet nog niet. Twee kanten.
Maar de kern eigenlijk van kunstmatige intelligentie is patronen zien, begrijpen,
acteren. Ja, precies.
Dus het feit dat wij bij wijze van spreken niet meer kunnen winnen van een computer met schaken is eigenlijk super logisch. Want ja, er zijn natuurlijk nou eenmaal gewoon een begrensd aantal mogelijkheden. Dus de computer gaat in principe altijd winnen. Want die kan alle mogelijke combinaties, alle mogelijke vervolgzetten, elke mogelijke zet vrij makkelijke processen.
Ja.
En dat lukt ons gewoon niet meer.
Nou, precies. Nee. En schaken was natuurlijk al vrij makkelijk. In 96 hadden we al Deep Blue van IBM.
Ja.
Die won van Garry Kasparov.
Mm-hmm.
Leuk feitje dat Garry Kasparov heel erg lang een soort van wrok had tegen computers. Mm-hmm. Ze was echt boos. Die haatte ze. Weet je wel, zijn intellect was getornd door de machines. Tegenwoordig is hij groot fan. Hij schrijft boeken over kunstmatige intelligentie. Ja. Hij zegt, als wij als mensheid vooruit willen, moeten we mensen en machine gaan samenwerken. Later zagen we dat het Chinese spel Go, wat natuurlijk echt in Azië een soort volkssport nummer 1 is. Ja, daarvan zijn meer zetten dan er atomen zijn in het bekende universum, wordt er gezegd. Dus dat is ook weer zo'n exponentiële gedachtegang. Er zijn zoveel zetten mogelijk op dat bord. Ja, dat kunnen we met ons menselijk brein niet meer bijkrijgen. En heel lang werd dus ook gedacht dat alleen wij mensen de complexiteit ervan zouden kunnen begrijpen. Maar ja, een paar jaar geleden, ik geloof 2017, was er al DeepMind van Google die dat spel won van de toenmalige grootmeester Lee Sedol.
Ja.
Dus inderdaad, alles wat ook maar met enigszins patroonherkenning en een afgebakende situatie te maken heeft, daar zijn computers heer en meester in. Daar zullen we ook nooit meer van gaan winnen.
Nee.
Maar de vraag is inderdaad, hoe gaan we hoe gaan we om met complexe zaken?
Ja, precies. Maar stel je voor, het zijn behapbare dingen. Dus zeg maar schaken, nou, dat kun je in principe uitbesteden. Maar dan kun je ook accountancy kun je ook uitbesteden. Het doorrekenen van jaarrekeningen is natuurlijk...
Ja, zeker. Ja, kijk hoe complexer het wordt, weet je wel. Ja. Nu ook, je hebt de verzekeraar Lemonade in Amerika. En tegenwoordig ook in Nederland. Die kan met algoritmes betrekkelijk eenvoudige schadeclaims snel afhandelen.
Ja,
maar als het gaat over hele complexe zaken. Stel je voor inderdaad, weet je wel. Jij hebt hier een bedrijfspand in Amsterdam Zuidoost. Die deelt met je buurman. En die buurman heeft ruzie met een derde partij. Die zijn elektrische auto door de gevel heen rijdt. Waardoor het pand affikt. Ja. Terwijl er ook nog eens wat goederen van je minnares liggen. Weet ik veel wat. Mm. En daar moet een schadeclaim. De schadevraag moet dan bepaald worden. Dat wordt heel lastig om daar nu al een algoritme op los te laten. Die dat kan beantwoorden. Mm. Dus simpele, eenvoudige taken ja. Mm-hmm. Hoe complexer en hoe meer facetten er bij aan te pas komen, dan wordt het wel lastiger voor algoritmes om die op te lossen. Maar het is niet ondenkbaar dat ooit in de verre toekomst wel zou kunnen.
Ja, precies. Misschien wel leuk om te kijken, want dan is altijd de vraag daarna van oké, wat blijft er dan over voor ons mensen? Weet je, wat doen wij dat algoritmes of computers waarschijnlijk nooit zullen kunnen? En Yuval Harari heeft daar een heel mooi voorbeeld over empathie. Laten we even kijken.
A third mistaken assumption is that computers couldn't replace humans in jobs that require empathy and emotional intelligence, whether it's therapists or teachers. However, a lot depends, in this argument, a lot depends on what we actually mean by emotional intelligence. If emotional intelligence means the ability to correctly identify human emotions and react to them in the appropriate way, then computers may well outperform us even in emotional intelligence. Because emotions, too, are patterns. They are biological patterns. Anger is one pattern. Fear is another pattern. How do I know if you are now angry or fearful or perhaps bored? I know it because I've learned over the years to recognize the patterns characteristic of angry people and fearful people and bored people by analyzing not just the contents of what you say, but your tone of voice, your facial expression, your body language. I've learned to recognize the patterns, the human emotional patterns. Now, AI doesn't have any emotions of its own, but it can nevertheless learn to recognize these patterns in humans. Actually, computers may outperform humans in recognizing human emotions precisely because they don't have any emotions of their own. You see, humans, all of us, we yearn to be understood. We want people to understand how we feel. I want my mother to understand me. I want my teacher, my husband, my boss to understand me. And very often, these other humans disappoint us. They fail to understand how we feel. Why? Because they are too busy with their own feelings. But it will be very different with computers. Computers will have an exquisitely fine-tuned understanding of how we feel because they will learn to recognize the patterns of our feelings while they have no distracting feelings of their own. They are never bored or angry or fearful. So, for instance, when we come back home from work, grumpy and stressed, perhaps our husband won't notice it, but our smart house will notice it. The lights will dim to create a soothing atmosphere. The music system will start playing an uplifting song, and the refrigerator will offer us the most comforting soul food. And we might become so accustomed to these attentive machines that understand how we feel, that we will become very intolerant of all these self-centered humans who don't understand how we feel. What will this do to human relationships? What happens, for example, when your refrigerator is more attuned to your feelings than your husband is?
Emotionele intelligentie, Hans, dat je koelkast je beter zal begrijpen dan je partner.
Ja.
Ik gebruikte dit voorbeeld toevallig vorige week in een seminar. Ja. En toen riep iemand uit het publiek, nou, dat is niet zo moeilijk.
Ja, ik vond het, dit vond ik wel zo'n voorbeeld. Hè, wat ik zei bij de introductie, dat je denkt, nou weet je, dat gaat nooit. Hè? Dus hij heeft ook bijvoorbeeld over creativiteit. Creativiteit is ook gewoon patronen herkennen en doorbreken. Dus dat zullen algoritmes op een gegeven moment ook verrekte goed kunnen. Maar dit is wel dat je dacht, ja, uiteindelijk, het feit dat wij als mensen door de filter die wij zelf hebben qua emoties, het lastiger hebben om emoties van anderen te lezen. Dat, ja, potverdorie, dat kon zomaar eens kloppen.
Ja.
En ja, heel slim gefileerd. Ja.
Ja, en ik denk ook wel, dat vertelde ook aan het begin van de uitzending, of voor de uitzending vertelde ik al dat over een scène uit de bekende comedy-serie Modern Family, dat er op een gegeven moment ook een situatie is dat er een nieuwe koelkast is geïnstalleerd met een mate van kunstmatige intelligentie erin. Dat ze een stel heel ruzie krijgt, omdat de koelkast bij een van de twee partners enorm empathisch is en bij de andere de hele tijd hem een beetje zit af te zeiken.
Heeft hij het waarschijnlijk wel verdiend? Zou je dat
heeft hij waarschijnlijk wel verdiend? Ja, nou precies, dat zou je ook alweer kunnen zeggen. Ja. Maar het is inderdaad niet ondenkbaar dat dit in de toekomst gaat gebeuren. En volgens mij vraagt Harari zich later ook af van wat betekent dit, weet je wel? Dat als wij computersystemen gaan krijgen die zoveel beter onze emotie begrijpen, dan zal misschien ook wel de ons tolerantieniveau voor mensen die daar heel lang over doen, weet je wel.
Die het gewoon niet snappen.
Zal lager worden. Ja. Dus hoe gaan onze interpersoonlijke relaties daar volgens onder leiden? Dan vind ik, ja, godverdorie. De
koelkast, die snapt het wel. Ja. Hier, luister maar even naar hem. Ja.
Waarom snap jij het niet?
Ja. Nee, dat is waar. Er zijn dus heel veel zijgevolgen die wij, die daar...
En er zijn ook al, dat is wel grappig. Jim Stotzen noemt dat heel vaak. Dat als je naar een klantenserviceafdeling belt, wordt heel vaak gezegd van dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Ja. Dat is wel te denken dat het is voor trainingsdoeleinden van mensen. Nee, het is bedoeld voor trainingsdoeleinden van algoritmes.
Ja.
Dus er zijn heel veel bedrijven die software maken voor klantenserviceafdelingen. Die niks anders doen dan inderdaad proberen enerzijds de context van de vraag te begrijpen. Mm-hmm. Dus als jij naar je creditcardmaatschappij belt en je roept iets van het woord pincode, dan krijgt de servicemedewerker alvast antwoorden voorgesorteerd die iets met pincode vragen te maken hebben. Zodat ik je sneller kan helpen. Waar ze nu ook mee bezig zijn, is inderdaad emotieherkenning. Dus als zij op een gegeven moment merken in het gesprek dat jij geagiteerd begint te worden, omdat...
En dat kan je gewoon herkennen. Ja, dat is gewoon objectief. Wel,
stem wordt harder. Je kan daar gewoon inderdaad bepaalde patronen in herkennen.
Mm-hmm.
Dat ze de-escalerende antwoorden gaan voorschotelen.
Nou,
van inderdaad van, alert, klant wordt een beetje boos. Ja. Toon een beetje begrip, weet je wel. Van, ik hoor wat u zegt. Ik zou dit ook heel vervelend vinden. Ik ga het even overleggen met mijn leidinggevende. Ik heb gewoon nog even rustgevend muziekje erin. Om de sfeer er een beetje tot bedaren te brengen.
Ja.
Dus het begin is er al.
Ja. Ja, maar het mooie is dus dat het dus daarmee, omdat de andere kant totaal emotieloos is en puur kan kijken wat er gebeurt en hoe kan ik daar best op reageren, ja, wordt hij eigenlijk empathischer dan de mens die daar zelf denkt van, ja, weet je wel, oh, leuk dat geklaagd voor jou over de energierekening, maar ik heb vanochtend een huilend kind naar school gebracht, dus ik heb even geen zin in het gezeur van jou.
Ja.
En die gaat dan anders reageren op een klant dan een algoritme dat denkt, nou ja, het is weer een dag en dat denk ik trouwens niks, maar ik proces weer dit gesprek op een manier waarop het gewoon netjes is volgens de protocollen.
Ja, ja. Nou ja, en je hoort ook al, weet je, de computers kunnen steeds beter leren lezen en schrijven dan bij mensen. Hè? Dus er zijn algoritmes van Google, van OpenAI, van Meta, die hebben het hele internet afgespeurd naar alle teksten die daarop zijn geschreven, van fora tot blogpost, tot Wikipedia, tot boeken. En die kunnen inmiddels lezen en schrijven zoals wij mensen dat kunnen. Als je dat koppelt aan het bijvoorbeeld Google Duplex systeem, wat nu al in Amerika wordt gebruikt om afspraken te maken bij kappers, of bij restaurants voor mensen waar ze nog geen online boekingssysteem hebben. Nou, die kan de menselijke spraak echt zo angstig goed nadoen, dat als dat Google Duplex systeem belt, dan heb je vaak als restaurant of kapperketen gewoon geen idee of je nou met een mens of met een algoritme aan het praten bent. Dus koppel inderdaad die twee dingen aan elkaar. Dat je niet alleen inderdaad de zinnen zo kan maken als wij mensen, maar ook de stem zo kan maken zoals wij mensen. En misschien ook nog die emotieherkenning. Als je die drie dingen aan elkaar koppelt, ja, dan ga je wel hele bijzondere, menselijkachtige systemen krijgen. Er is nu ook in Europa in elk geval een wet voor die wordt gemaakt, de zogeheten AI Act. Daarin wordt in ieder geval gezegd dat als jij als mens interacteert met een intelligent computersysteem, dan moet je dat als maker daarvan altijd kenbaar maken.
Okay.
Dus als jij een chatbot inzet, of een voice chatbot in de toekomst, niet ondenkbaar, dan moet jij dus straks als bedrijf dat laten weten aan de andere kant van de lijn. Ja. We moeten dus niet inderdaad met elkaar permanent in een soort Turing test zitten, dat we maar moeten gokken of we met een mens of met een computer te maken hebben.
Ja, precies. Ja. En dit heeft dus best wel grote gevolgen voor de manier waarop wij onszelf nuttig maken als professionals. Hè? En de waarde die we hebben en wat wij wel en niet kunnen doen qua werk de komende 30 jaar. Laten we even luisteren wat Harari daarover zegt, over hoe wij als mens eigenlijk daarmee moeten omgaan.
So it's hard to predict which jobs will disappear, which jobs will remain and which new jobs will emerge. But it is clear that the job market will be very volatile. As we noted in the beginning, the big problem will not be the absolute lack of jobs, but rather the difficulty of retraining and adjusting to the new job market. There will be financial difficulties. Who will support people who lost their previous job when they are in the process, in the transition process learning a new profession, a new set of skills. And there will be even bigger psychological problems. It's very stressful to reinvent yourself. Suppose you are a 40 years old truck driver and you lost your job to a self-driving vehicle. There is a new job in teaching yoga or in designing virtual fashion shirts to wear in virtual reality. But how does a 40 years old truck driver reinvent himself or herself as a yoga teacher or as a designer of virtual fashion? And even if you do retrain yourself for such new jobs, this will not be a long-term solution. Because a key thing to understand about the automation revolution is that it will not be a single watershed event, a single big revolution, following which we'll have a couple of rough years, and eventually the job market will settle into some new equilibrium. Rather, it will be a cascade of ever bigger disruptions. Because AI is just a baby, a toddler. It's nowhere near its full potential. We will have some big changes by 2025, but we'll have much bigger changes by 2035 and an even bigger revolution by 2045. All jobs will disappear, new jobs will emerge, but the new jobs too will quickly change and vanish. So people will have to retrain and reinvent themselves, not just once, but many, many times, or they will become irrelevant. This will create immense psychological stress. So to survive and flourish in the 21st century, the number one skill we really need is mental resilience. It's mental flexibility. People will need emotional intelligence, not in order to compete with AI, but in order to keep changing again and again and again without breaking down. States would probably need to provide people not just with some direct financial aid, but also maybe establish a national psychological service to help citizens cope with this immense level of stress.
Ja, lastig lijkt me dit. Ontleren en vergeten.
Ja.
Ja, en inderdaad, want wat natuurlijk wel zo is, hè, mensen zijn gewoon werken in de zorg is dan misschien niet het goede voorbeeld, want dat blijft waarschijnlijk wel, maar je bent vaak je werk.
Ja, stel je voor dat jij in een keer geen congressen meer zou kunnen organiseren. Nou ja, COVID-tijd is een goede...
Ja, yoga-leraar zou moeten worden volgens.
Ja.
Ja. Nou, ik weet niet of ik daar de mental space voor heb, maar dat weet je niet.
Nee, ja, maar dat wordt natuurlijk wel lastig inderdaad. Stel je voor dat je, wat hij ook zegt, hè, misschien dat wij in ons leven ons nog één of misschien twee keer moeten gaan heruitvinden qua werk. Mm-hmm. Dat je dat misschien in het jaar 2050, 2060, 2070 wel ieder jaar moet gaan doen.
Ja.
Ja, misschien dat het dan ook wel makkelijker wordt. Dat wij, omdat wij nog zo vastgeroest zijn in ons, dit zijn wij en dit is het.
Ja.
Dat het in de toekomst misschien wel voor onze kinderen, kleinkinderen, mm-hmm. kleinkinderen, dat het gewoon de modus operandi wordt. Dus dat niemand meer zich kan identificeren als congresorganisator of als professioneel praatjesmaker. Ik weet het niet.
Ja, maar ik denk ook als je kijkt naar wat wij doen versus wat onze ouders deden, die werkten vaak bij één of twee werkgevers.
Ja.
Dan ben je nu ook al een beetje ouderwets. Dus op zich is die trend natuurlijk wel al aan het inzetten dat het... Dat mensen toch meer naar de gig economy gaan. Ja. Of
dat je ziet dat die dame die van... ik ben even haar naam kwijt, heel slecht. Die van de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, nu docent is of basisschoollerares is geworden.
Ja.
En daar vroeg me weer heel veel lezing over geven. Ze zit toch een beetje nog in de bovenkant van de markt. Maar dat er dus toch inderdaad wordt gekeken van... Nou ja, het is niet zo inderdaad dat het leven alleen maar is van... Oké, ik word inderdaad manager, ik word senior manager, ik word bestuurder... en ik kan vervolgens alleen maar bestuurder blijven.
Ja.
Nee, we kunnen ook weer een stapje opzij doen. Ja. Fred Teven die op een gegeven moment op de bus ging rijden. Precies. Volgens mij toen hij klaar was als minister.
Ja. Maar inderdaad om dan van vrachtwagenchauffeur naar ontwerpen van virtuele kleding voor de metaverse te gaan... Ja, dan moet je gewoon wel even flexibel in de wedstrijd zitten. Ja.
Nou, ik zat wel te denken van... Kijk, dat vraagt natuurlijk misschien ook weer heel veel... heel veel digitale vaardigheden die niet iedereen bezit. Maar het is niet ondenkbaar dat in de markt waar wij nu echt staan te springen over... Ik had het hier laatst over met Daphne, de CFO en COO van Coolblue.
Mm-hmm.
die ook zegt, ja, weet je, het is niet zo dat wij werk verschaffen. Nee, er is zoveel wat we kunnen doen. Het is niet gezegd dat mensen die nu bij ons zo'n koelkast of een wasmachine naar acht hoog tillen, dat die dat kunnen doen tot hun 67ste.
Ja.
Ja, op een gegeven moment is je lichaam gewoon daar begint aan de tax te komen. Ja. Tegelijkertijd hebben we ongelooflijke vraag naar mensen die zonnepanelen kunnen leggen.
Ja.
Dus waarom zouden mensen die in het verleden voor ons dingen hebben gesjouwd niet omgeschoold kunnen worden naar het leggen van zonnepanelen, ja, of het installeren van laadpalen bij mensen thuis? Ik vond dat een hele hele goede manier van denken, kijken naar hoe kan je mensen optimaal inzetten.
Ja. Maar dat vergt dus ook dat van bedrijven. En iedereen kijkt dan naar de overheid. Maar kan het een beetje onzin. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Maar dat geldt dus voor mensen en voor organisaties. Dat ze de hele tijd moeten zorgen dat we in principe al voorbereid worden op de volgende rol.
Ja.
En ik kijk hoe houdbaar je huidige rol is.
Ja, en ik denk dus dat Coolblue daar echt een enorme voorloper in is. He, dat ze dan niet kijken van, nou, je doet nu dit, dus je zal dat tot je einde dagen blijven doen. Je bent nu pakjesbezorger, dus je blijft dat maar.
Ja, ja.
Schoenmaker blijft bij je lees. Nee, hoe kunnen we inderdaad mensen continu optimaal blijven inzetten? Dat ze zichzelf blijven ontwikkelen, dat ze zelf nieuwe dingen blijven doen, blijven ontwikkelen. En dat het ook inderdaad past bij je mogelijkheden.
Ja.
Namelijk dat je inderdaad niet tot je 60ste met de koelkast blijft zeulen.
Ja. Misschien wel een mooie slot aan dit gesprek. Want jij hebt de kans gehad om nog even 10 minuutjes met Harari te spreken op basis van vragen van deelnemers. Maar je had ook vooral je eigen vragen nog even lekker erin.
Tuurlijk,
dit is de buitenkant.
Ja.
Volgens mij heb jij met hem gesproken over die exacte vraag, maar dan voor hem, toch?
Ja. Ik vond het wel grappig. Ja. Ik stelde hem op een gegeven moment de vraag van meneer Harari.
Alles goed en wel.
Alles goed en wel. Maar hoe gaat inderdaad die komst van kunstmatige intelligentie, slimme computersystemen, jouw baan of uw baan als historicus en spreker aanpassen? En toen moest je echt even nadenken van, ja, dat is echt wel een goede vraag die je stelt. Ja. Hij had er volgens mij kennelijk nog niet zo 1, 2, 3 over nagedacht. Of hij deed alsof dat hij ook bij het idee wilde geven dat ik nog iets van een goede vraag kon stellen. Ja, en daar zitten natuurlijk veel facetten aan. Want en ik denk dat het heel erg te maken heeft met dat hij zegt van, ja, mensen willen toch vaak graag kijken en leren naar mensen. Hij zegt, we hebben al robots die sneller kunnen lopen dan mensen kunnen.
Ja.
We hebben robots die beter kunnen schaken dan mensen kunnen. Maar ja, mensen willen toch nog steeds kijken naar die menselijke schaakgrootmeesters. Ze willen steeds kijken naar die menselijke renners. Nou, volgende keer komt Usain Bolt natuurlijk voorbij. Mm. Ik denk dus inderdaad dat mensen ook toch liever willen leren van een mens die herkenbaar is, die relatable is, waar we fan van kunnen zijn, waar we heel erg op tegen kunnen zijn, waar we in ieder geval een gevoel bij hebben, dan dat we willen leren van een algoritme die alle kennis van het internet heeft opgedaan en daar maar een antwoord 42.
Ja, en wat het leuk is, wat hij, ja, 42 natuurlijk. Het mooie laatste voorbeeld dat hij daarin gaf is, uiteindelijk is het natuurlijk heel simpel om het werk van een priester te automatiseren. Want hij zei, ja, eigenlijk in principe gaat het natuurlijk om gewoon je riedelt gewoon een tekst uit. Je zegt ja. Je vraagt om een handtekening en you upload de.
You update the national record. Yeah.
Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk denk ik ook voor het werk dat jij doet en wat Harari doet, is uiteindelijk ga je toch weer, je wil toch jezelf verbinden met mensen.
Ja.
Mensen die een verhaal vertellen, dat je raakt. En dan zijn feiten en gegevens alleen lang niet voldoende.
Nee. Dus dat vond ik wel hoopgevend. Er is hoop voor de mensheid.
We mogen nog even doorgaan. Ik hoef nog niet om te bouwen nu. Of om te bouwen, om te scholen op dit moment.
Ombouwen kan ook.
Ombouwen kan altijd.
Is in deze tijd ook helemaal oké. Okay.
<Okay.
laughs> Volgende aflevering meer met mevrouw Jansen. Nee, Hans, ik vond het een geweldig leuke uitzending. Ik heb echt genoten van Harari. We hadden het er ook al even over. Het is niet de makkelijkste om naar je event te krijgen. Nee. Want hij heeft, ja,
Hij doet het maar drie keer per jaar.
Ja?
Ja, zoiets. Ja, dus dit
dat snap ik ook. Ja. Maar wat een feest om naar te luisteren. Ik kan ook iedereen die het niet heeft gezien van harte aanraden. Kan je hem nog terugzien? Kan je nog de integrale sessie terugkijken?
Nee, alleen als je een kaartje had gekocht.
Ja.
Dus dan kan je hem nog terugkijken. Maar anders moet je kijken of die binnenkort weer ergens in een theater bij u in de buurt staat. Maar dat is dus zeer zeldzaam.
Amsterdam Business Forum 2023 staat ook al open. Tim Ferriss was een van de hoofdgasten.
Ja.
Onwaarschijnlijk. Ja. De 4-Hour Workweek. Hij heeft een podcast waarin hij ongeveer alle grote denkers op aarde meerdere keren langsgeeft.
Kunnen wij nog wel een potje van leren qua luisteraantal. Al 3 jaar achter elkaar de best beluisterde podcast op Apple Podcasts van allemaal.
En niet alleen dat, gesprekken van 4 uur heeft hij met mensen.
Ja, ja, ja.
Die van Jim Collins zijn echt aanraders. Die zijn 2 uur per stuk. En die zit gewoon... Ik heb wel eens op de auto op de oprit gezeten. En dat mensen thuis in huis Jans keken van... Hey pap, kom je nog naar binnen? Sorry, ik moet even afluisteren.
Tim Ferriss. En ook Erin Meyer. Dat zegt niet iedereen wat. Maar zij heeft een boek over cultuur geschreven. The Culture Code. Over hoe
culture
je,
map zelfs.
Culture map. Ja. De culture map inderdaad. En zij kreeg daarover een mail van Reed Hastings, de CEO van Netflix. Mm-hmm. Die was helemaal fan. En op basis daarvan hebben ze een ander boek geschreven. No Rules Rule.
Ja. Ja,
zij gaat natuurlijk alles vertellen over wat drijft nou echt dit soort killer culturen. Waar innovatie to the max is.
Ja.
Kijk er enorm naar uit. Volgende week. Of de week erop zijn we terug met een nieuwe terugblik van Amsterdam Business Forum 2022. Ik denk dat we dan Usain Bolt gaan doen.
Ja.
Nou, ik kijk ernaar uit. Dankjewel Hans.
Dankjewel Remy.
Voor deze aflevering. Wil je dus meer lessen van leiders en professionals uit binnen- en buitenland? Vergeet je dan niet te abonneren op DenkTank, podcast van Denk Producties. Wij zijn volgende week weer terug of de week erop in je favoriete podcast app, Spotify of elders. Heel graag. Tot dan.
Tot dan.